Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen, God zij mij uw huis en tempelzangen. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ram bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Gemeente, zingen wij van Psalm 84, de verse 1 en 5. 84, vers 1 en 5. Thank you. De schriftlezing, gemeente, vindt u in het boek Handelingen. Daarvan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Handelingen 3, vers 1 tot en met 16. Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel, omtrent de uren van het gebed, zijnde de negende uur. En een zeker man die kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen, terwijl ze dagelijks zetten aan de deur des tempels, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel ging. Welke, Petrus en Johannes ziende, als ze in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus sterk op hem ziende met Johannes, zeide, zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zeide, zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazarener. Sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op en terstond werden zijn voeten en enkelen vast. En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En ze kenden hem dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort des tempels. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen hem geschied was. En als de kreupele die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot en in het voorhof, het welk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus dat ziende antwoordde tot het volk, gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? De God Abrahams en Isaacs en Jacobs, de God onze vaderen heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend, en hij begeert dat u een man die een doodslager was, zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt, die gij ziet en kent, en het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. Tot zover de schriftlezing. Tekstgemeente voor vanmorgen vindt u in dit uw voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 3, de versen 4 tot en met 8. De versen 4 tot en met 8 van Handelingen 3 die we nogmaals lezen. En Petrus sterk op hem ziende, met Johannes, zeide, zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zeide, zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazarener. Sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op en terstond werden zijn voeten en enkelen vast. En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. Tot zover. Bidden wij nu de Heer om zijn onmisbare zegen over de bediening van het woord. Almachtig en eeuwig Heere, gij hebt ons samengebracht in dit morgenuur in uw huis. Een betere plaats op deze wereld is niet denkbaar. Welzalig die gij hebt verkoren, die guit als aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Terwijl heel ons land in de ban is van het voetbal gebeuren, zondert u ons af. Heere, welk een wonder dat u ons hogere dingen wilt leren dan dat waarvan onze natuurlijke harten van vervuld zijn. Want dat alles gaat ook de kerk niet voorbij. Hoeveel kostbare uren zullen wij en onze kinderen al verloren hebben laten gaan ten koste van onze eigen zielen. En Heere, dan is het uw genade dat u zoveel samenbrengt vanmorgen. En wij bidden van u, of dat wij uw woord mogen horen, dat we het mogen opeten, dat een spijs voor onze ziel zal mogen zijn. U bent een God van wonderen, dat mogen we vanmorgen horen vanuit uw woord. Het onmogelijke wordt door u gewerkt. U laat kreupelen springen als een hert. Maar veel meer dan dat. U maakt van vloekers godloos. En Heere, wij smeken van u. Of dat zo de kracht van woord en geest van morgen onder ons geopenbaard mag worden. En wil daartoe zelf met uw Heilige Geest in ons midden zijn. De geest van Pinksteren, die machtig was om in één ogenblik 3000 vijanden van vrije genade te vellen, ze aan uw voeten te brengen, erkennende dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En diezelfde kracht is er in u, want u wordt van het geven niet armer en van het inhouden niet rijk. En daarom bidden wij om de krachtige doorwerking van uw Heilige Geest onder jong en oud vanmorgen in dit uw bedehuis. Doe ook van die milde regen droppelen vallen op ons neer met de beden in ons hart, ook op mij. Want het is altijd maar weer een persoonlijke zaak. En van daaruit mag het de gemeenschap zijn. De gemeenschap met u. En de gemeenschap met al degenen die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben leren lief krijgen in hun leven. En geef dat er ook voor hen woorden bij mogen zijn vanmorgen. Wil ook uw kinderen gedenken, het leven dat u hebt gewerkt, onderhouden door de kracht van diezelfde geest, door datzelfde woord. En zo smeken wij u, of dat dat woord vanmorgen mag doen, hetgeen u behaagt, en dat het voorspoedig mag zijn in hetgeen waartoe u het stemt. Gedenk alle zieken der gemeente, zij die in het ziekenhuis verblijven, in verpleeghuizen of verzorgingsinrichtingen. Heer, we kennen uw grote naam dat meneer Kleinjan door een zeer ingrijpende operatie werd heengedragen deze week. U weet hoe hij er tegenop zag, maar wat hebt u het heerlijk waar gemaakt, al ging ik ook in een dal der schaduw des doods. Ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. En wij smeken van u of dat deze weg van druk en beproeving geheiligd zou mogen worden aan zijn hart, aan het hart van zijn vrouw en van zijn kinderen. Dat het waar mag zijn of worden in hun leven dat de drukking van de melk boter voortbrengt. Dank ook dat de heer Vonk uit het ziekenhuis naar huis mocht terugkeren. Ook daarin hebt u nog wonderlijk willen handelen. U alleen komt de lof en de eer en de dankzegging toe. Heere, wij bidden u voor de oude broeder Spoel en de heer Visser, die beide ernstig ziek zijn. Ontferm u over hen, naar de grootheid uw barmhartigheden. Betoon het dat gij een God zijt, die wacht om genadig te zijn, en dat het eeuwig waar is en blijft. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. We kennen uw naam, dat het echtpaar Voorthoorn mocht gedenken, u ze 50 jaar lang in de band van het huwelijk aan elkaar verbonden hebt. Grote zegeningen mochten ze daarin ontvangen. Schenk een recht dankbaar hart. Doe ze leven bij uw woord en uit uw woord, ook in het verdere van hun levensweg. Heere, we zeggen uw naam ootmoedig dank dat er vele jongens en meisjes mogen zijn in onze gemeente, die deze week mochten horen dat ze geslaagd waren voor de opleiding die ze volgden. U weet of ze er u voor gebeden hebben, of voor ieder examen de knieën werden gebogen en gevraagd: Heere, wilt u helpen? Misschien wel gebeden opgezonden aan de examentafel. Help me, Heere, ik kan het niet. En nu een goede uitslag, verblijdend. En u weet ook of onze jongens en meisjes hun dank aan u betuigd hebben. Heere, geef dat ze met hun dank gedurig voor uw aangezicht mogen komen. Dat ze het niet zullen vergeten. Het is immers uw trouw en uw goedheid die u ook daarin betoonde. En ongetwijfeld zullen er ook zijn die teleurgesteld werden. Hoge verwachtingen misschien wel gehad. Geleefd tussen hoop en vrees. En dan de ontgoocheling. O God, dan mogen we ook hen in het bijzonder aan u opdragen. En geef dat zij weer de kracht zullen vinden om het opnieuw te proberen. In afhankelijkheid van u. En dat ze ook alles op alles mogen zetten. De talenten die u toebetrouwde daadwerkelijk te gebruiken. Wilt u ons zo deze morgen genadig nabij zijn. In het spreken en in het luisteren. O God, wees ons arme zondaren genadig, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Eerste collecte is bestemd voor de diaconie. Er staat in het teken van algemene diaconale doeleinden. Hulpverlening, acute hulp bij rampen in binnen- en buitenland en maatschappelijk werk. Tweede is de zogenaamde ICOS-collecte. Gelden die het mogelijk maken om daar, waar daarom gevraagd wordt, aan het openbaar onderwijs godsdienstles te geven. En de derde collecte die straks bij de uitgang zal worden gehouden is de open schaal collecte die bestemd is voor de diaconie. Wij willen ook uw aandacht vragen voor de zendingsbussen. Ook daar zijn uw gaven dringend voor nodig. Tot zover de aankondiging van de collecte. zingen wij nu uit Psalm 103, de versen 2, 5 en 11. Psalm 103, vers 2, 5 en 11. Gemeente, in Handelingen 2 en daarvan het 43ste vers wordt ons gezegd dat er vele tekenen en wonderen geschieden door de apostelen. In dat hoofdstuk wordt niet nader aangeduid om welke wonderen of tekenen dat dan gaat. Maar nu, in hoofdstuk 3, gaat Lucas zijn beschrijving veranderen. Eerst heeft hij het algemene geschilderd en nu schetst hij voor ons het bijzondere. Hij wordt concreet. En hij beschrijft in Handelingen 3 een heel bepaald wonder. En hij laat ons daarin zien hoe de kracht van Christus en zijn Heilige Geest werkt. En het heeft de geest van Pinksteren kennelijk goed gedacht om juist dit wonder te verhalen. Ondanks het feit dat er vele wonderen en tekenen gebeuren. Waarom dan juist dit wonder? Ik denk dat dat onze bijzondere aandacht wil vragen vanmorgen. En laten we onze gedachten er dan maar proberen bij te houden. Ook onze jongens en meisjes. De Heere wil vanmorgen weer pijlen afvuren om zondaarsharten te treffen. Voor het eerst of opnieuw. En daarvoor is in de eerste plaats van belang dat de aandacht erbij is. Want als je niet luistert, is de zegen bij voorbaat al weg. Dan gaat het over je heen. God werkt door zijn woord. Laat deze woorden van morgen in je oren ingaan. Dat is de boodschap die ik van tevoren mee wil geven. Petrus en Johannes, twee getrouwe discipelen van de Heer Jezus, gaan op naar de tempel, zo lezen wij. Het is er een drukte van belang, want zij gaan daarheen omtrent het uur van het gebed, namelijk de negende uren. En dat is het uur waarop het avondoffer in de tempel wordt gebracht. 'S middags om 3 uur, om precies te zijn. En daar zie je alweer die wondere leiding van de Heer. Petrus en Johannes gaan op naar de tempel als daar veel mensen zijn. De Heer had tegen Petrus gezegd, ik zal u een visser van mensen maken. Nou, waar moet je het net uitgooien, daar waar er veel zijn? De vissers onder ons weten dat wel. Als je een mooi stekkie gevonden hebt, waar je al genoeg gevangen hebt in het verleden, dan trek je er weer graag heen. En dan zeg je tegen je vrienden, kom joh, dat is een goed plek, daar moeten we zijn. En je kent de tijden ook nog. Rond 1:55 morgens dan bijten ze het best. Nou, 3 uur in de middag. Dat blijkt een goed tijdstip te zijn om het evangelie net uit te werpen. Want grote scholen van vissen hebben zich samengedromd rondom de tempel. En ziet u nu hoe belangrijk het is, gemeenten, om daar te zijn waar dat evangelie net uitgeworpen wordt. Daarom is het groot en goed dat u vanmorgen met zoveel in Gods huis gekomen bent. En de Heere weet hoe. Of dat het verlangen in uw hart leeft. Of dat uw genegenheden branden om het voorhof van de Heere in te treden. En ik zou zeggen, laten wij voor deze dingen uitkomen, dat we met vreugde naar Gods huis mogen gaan. Dat er ons alles aan gelegen is dat ook andere mensen de gang naar Gods huis maken. Als we nou allemaal eens met de opdracht naar huis gaan vandaag, om te zorgen dat we volgende week allemaal 1 kerkganger meebrengen. Om er maar zoveel mogelijk onder dat net van het evangelie te krijgen. Het kan ons toch niet om het even zijn dat degenen die ons lief zijn de gang naar Gods huis niet meer maken. hebben er alles met de nodige nadruk en bewogenheid met hem of met haar over gesproken? Leeft het in uw ziel zoals de psalmdichter dat verwoordt? Kom, ga met ons en doe als wij. Het blijkt uit de grondtekst dat Petrus en Johannes de gewoonte hadden om naar de tempel te gaan op dat uur. Petrus en Johannes gingen, staat er. En vanuit de Griekse grondtekst blijkt dat ze dat steeds weer deden en hebben gedaan. Dat was hun vaste gang. En daar kunnen we ook nog een les uit leren. Laat onze kerkgang trouw zijn. Laat onze kerkgang een vaste gang zijn. Er komt zo gauw een proces, zoals we dat in Brabant dan plegen te zeggen, van versloffing. Langzaam maar zeker van de kerk afgroeien. Maar laten we maar eerlijk zijn, gemeente. Wie zijn kerkgang verwaarloost, verwaarloost daarmee zijn geestelijk leven, zo het er mag zijn. En zo het er niet mag zijn, onthoud u uzelf. De zegen die God wil schenken onder de bediening van zijn woord. Ze treffen daar, zo lezen wij, bij de poort de schone, een zekere man. We weten niet wie hij is, maar ons wordt wel medegedeeld dat hij kreupel is van zijn geboorte af. Alle nadruk valt dus op de ernst van de kwaad. En als wij doorlezen, dan zien wij in Handelingen 4, vers 22, dat deze man al meer dan 40 jaar oud is. Dus reken maar uit, van zijn geboorte af, kreupel. Hij is meer dan 40 jaar oud. Dus, heel concreet, dit is nog een erger geval dan de 38-jarige kranke die in Bethesda lag. En ons wordt gezegd dat deze kreupele man gedragen moest worden dagelijks naar die schone poort. Om daar te proberen gelden los te krijgen van de goedgeefse voorbijgangers. Deze man was veroordeeld tot de bedelstaf. Er waren in die tijd geen WAO-uitkeringen of invaliditeitsuitkeringen. Nee, hij moest van het gegeven leven. Wel nu, Petrus en Johannes willen de tempel binnengaan. Die kreupelen, die weet niet met wie hij te doen heeft. Het zijn maar gewone voorbijgangers voor hem. En hij vraagt om een aalmoes, zodat hij, zoals hij dat altijd aan iedereen vroeg. Dus, en dat moeten we vaststellen, deze man, die heeft bepaald geen hoge geestelijke gedachten terwijl hij hier bij de tempel zit. Laat staan dat hij er ook maar enigszins aan gedacht heeft dat hij nog wel eens genezen zou kunnen worden. Wonderen bestonden voor deze man niet. Je moet maar 40 jaar lam zijn, gemeente. En nu wil ik gelijk maar een geestelijke toepassing maken. Zulke ongelukkige mensen worden er ook vandaag nog gevonden. Ik zou ze willen typeren als geestelijk kreupelen, geestelijk verlamden. Mensen die eigenlijk de hoop op herstel, op geestelijk herstel, al hebben opgegeven. En wat kom je dat veel tegen in de christelijke gemeente? Met name onder onze ouderen. Wanneer ze zo 70, 80 jaar zijn geworden. En feitelijk nog nooit de kracht van woord en geest hebben ervaren in hun leven. Dan ontdek je vaak bij de oudere mensen een doffe berusting. Ach. Het zal voor mij niet weggelegd zijn. Dat zijn toch woorden die gehoord worden in het pastoraat. Het zal voor mij wel niet weggelegd zijn, dominee. Maar ik kan er toch ook niks aan doen. Een mens kan het toch zomaar niet pakken. En dan wil ik met name zulke vanmorgen eens onder vier ogen nemen in het woord der prediking. Mensen die eigenlijk niet meer in een wonder van Gods genade geloven. Dat was bij deze man namelijk ook zo. Wat zien wij bij die kreupelen aan de schone poort het woord van God bewaarheid? Ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagde. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. En tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, ziet, hier ben ik. Petrus en Johannes lopen ter hoogte van die man. En ze zien hem zitten. Ze kijken die bedelaar aan en Petrus zegt volgens onze tekstwoorden, zie op ons. Uit het voorgaande vers, vers 3, blijkt dat die man al op Petrus en Johannes heeft gezien. Welke Petrus en Johannes zien dus, staat er toch letterlijk, als ze in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. Dus hij kijkt al naar Petrus en Johannes. Maar nu staan ze stil en ze staan voor hem en hij zegt, zie op ons. Wat wil dat zeggen? Wel dit. Petrus en Johannes verlangen een ander zien van deze man. Ik zou het willen noemen een geestelijk zien. En dat geldt ons nu allen gemeen. God vraagt van u en van mij een geestelijk zien. Onze ogen moeten op een geestelijke wijze op de Heere gericht zijn. En als blijk daarvan, en dat zien we terug in dit woord, als blijk daarvan, moeten uw ogen dus zo gericht zijn op de dienstkrachten van de Allerhoogste God. En mogen we het Petrus en Johannes vanmorgen nazeggen, zie op ons. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat u het van de dominee moet verwachten. Oh nee, dat heeft Petrus ook niet bedoeld. Maar u mag op een dienstknecht van de Allerhoogste God zien als degene die door Gods genade een uitdeler mag zijn van de menigerlei genade Gods. Dus wat Petrus hier doet is dit. Hij vraagt hier van de kreupelen een geheiligde belangstelling. En daarom ben ik mijn preek ook begonnen met de vragen om aandacht. Maar dat wil ik nu nog nader uitwerken. En tot u zeggen, de Heere vraagt van u op dit ogenblik. En de Heere vraagt van jou op dit ogenblik. Een geheiligde belangstelling. Een ander zien dan alleen maar met het blote oog zien op een predikant. En wat is dat al een grote genade, gemeente, als dat bereikt mag worden in de prediking. Als inderdaad nu in die zin de ogen opengaan. En je mag zeggen terwijl je je kerkbank ziet, o Heere, wat staat er te gebeuren? O, dan mag u vanmorgen luisteren in de verwachting dat de Heere iets gaat schenken. Kijk gemeente, dan komt er een wisselwerking tussen de dienaar van het woord en de gemeente. Kijk, dan gaan de monden wijd open. En dat zegt de Heere toch tegen u en tegen jou. Dat is toch een Bijbels gegeven? Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Zo werkt de geest. Dan wil de Heere voor een wel toebereide aarde zorgen, waarin dat woord zal mogen vallen. Dat woord dat het zaad is van de wedergeboorte, zodat het vruchten zal voortbrengen van geloof en van bekering. Zie op ons, die man die gehoorzaamt en hij gehoorzaamt niet. Ja, hij ziet op Petrus en Johannes, dat wel. Maar ach, die man die komt nou niet verder als te begeten naar geld. Zo staat het in de tekst, hij verwacht dat hij iets van hem zou ontvangen. Misschien heeft dat woord zie op ons alleen maar bij hem de verwachting gewekt van, hey, die mannen konden wel eens goed in de slappe was zitten. Misschien dat ik een extraatje krijg vandaag. En wat zien we daar nou in? Wel dat die man niet alleen kreupel is aan beide voeten, maar dat hij ook nog stekenblind is. Geestelijk blind, dat begrijpt u wel. Hij is blind voor God. En hij is blind voor goddelijke zaken. En daarin is deze man een sprekend voorbeeld. Beeld, moet ik eigenlijk zeggen, voor u en voor mij. Want zo staat het er geestelijk toch voor. En dat moet u toch eerlijk zeggen. Kreupel aan beide voeten. Stekenblind. Horende doof, zegt de schrift. En ziende blind. Dat is de toestand van u en van mij in onze natuurstaat. En dan moeten we eens zien. Nou wordt die genade Gods hier in die dienstkrachten van de Allerhoogste zo dichtbij gebracht. Petrus en Johannes staan voor hem, zie op ons. En dan blijkt er toch ten diepste bij die man geen plaats voor te zijn. Wel gemeente, ik weet niet of het u is opgevallen. Maar we hebben vanmorgen gezongen Psalm 75 vers 1. En daarin hebt u gezongen. Want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugde nabij. Gelooft u dat gemeen, dat dat zo is? Dat de Heere dichtbij is. Gisteren op de evangelisatie toespraak heb ik gezegd, hij staat aan de deur van uw hart. Dichterbij kan het toch niet? 5 centimeter van u vandaan. Van jou vandaan. Zie op ons. Dus zo dichtbij. En nu niet weglopen. God beoogt die zaligheid, gemeente, daarin. Daarom komt hij zo dichtbij, in dat woord. En nu vraagt hij, en ik zeg het nogmaals, geheiligde belangstelling, komt dat bevel tot u en tot jou, zie op ons. Ach, en blijven we nu in de aalmoes steken, net als deze man. Alleen maar geld, alleen maar goed, alleen maar wereldzin. Zijn de uitslagen van de Europese kampioenschappen voetbal misschien belangrijker dan deze boodschap? O gemeente, ziet u het verschil? De duivel hoeft helemaal geen moeite te doen om miljoenen mensen in de ban van een sportgebeuren te krijgen. En daarin doen de christelijke gemeenteleden volop mee. En u moet niet denken dat ik mij daarin boven u stel. Want ik ken ook de tijd uit mijn leven dat ik uren achter die beeldbuis gehangen heb. Maar wat een wondergemeent als God je ervan verlost. En er andere waarden in je leven komen dan alleen maar sport, spel, geld en goed. Maar nou is God zo oneindig groot en zo oneindig genadig, dat hij ondanks die opstelling van mij en van u en van jou toch dat woord nabij brengt. Zie op ons. Ach, en dan krijgt die man een grote dreun. Want daar komt het al, zilver of goud heb ik niet. Nou, dan zingt de moed in de schoenen. Ja, daar was het toch om begonnen. Gemeente, als u naar de kerk komt om naar de aarde rijk te worden, dan moet ik u teleurstellen. De kerk in Dordrecht is zelf een noodlijdend bedrijf. Maar Petrus steekt door. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarene. Sta op en wandel. En het is zo mooi, als u de Griekse woorden leest. Er wordt hier tweemaal gebruik gemaakt van het werkwoord hebben. Maar dan gebruikt Petrus hier twee verschillende werkwoorden. Komt in onze taal niet tot uiting. Maar als hij hier zegt, zilver of goud heb ik niet. Daarmee wil Petrus zeggen, daar beschik ik niet over. Naar de wereld was Petrus ook maar een eenvoudige vissersman. Een man die bij de dag leefde. Dus dat kon hij niet geven. Maar, zegt hij, maar wat ik heb, en dan gebruikt hij hiervoor dat werkwoord hebben, een werkwoord dat de betekenis in zich heeft van macht uitoefenen. Dus waar ik de macht over uitoefen, in de naam van Jezus Christus, dat moet er dan wel bij gezegd worden. Het is dus een volmacht die hij gekregen heeft van zijn koning. In die naam zeg ik u, sta op en wandel. En nu moeten we een vergissing uitsluiten. Hetgeen dat ik heb, had Petrus dat nog altijd? Nee. Hij handelde bij volmacht van zijn koning en bij volmacht van de Heilige Geest. Dus daar waar die koning, waar die geest hem deze krachten gaf, was hij daartoe in staat. En hij was daarin geheel en al van zijn Here afhankelijk. Kijk, Petrus en Johannes hebben die man daar natuurlijk al vele malen aan die poort zien zitten. Die zat daar al jaren aan een stuk. Jezus heeft hem ongetwijfeld ook zien zitten. Want die heeft daar ook gewandeld. Jezus heeft die man gezien in zijn omwandeling van 3 jaar op aarde en misschien daarvoor ook nog wel. Maar Jezus heeft die man niet bezocht met zijn heil. En zo zien wij dat alles geschiedt naar de bepaalde raad en voorkennis van God en dat dit nu het ogenblik is waarop de Heere bepaalt, ik ga deze man redden. En gemeente, dat wil ons heel wat zeggen vanmorgen. Misschien heb je ook al jaren als zo'n kreupelen in de kerk gezeten. En dan zie je hetzelfde als bij deze man. Jezus meerdere malen voorbij zien trekken. Petrus en Johannes meerdere malen voorbij zien trekken. U hebt misschien al meerdere dienaren van het woord voorbij zien trekken, zo in de loop der jaren. Maar dan toch het door God bepaalde ogenblik. Om dan niet te zeggen, zie op ons. En dan gaat er een wonder geschieden. En dan krijgt die man veel meer als dat hij ook maar één ogenblik had kunnen denken. Want hij zal genezen worden naar het lichaam. Maar wat nog veel groter is, hij zal genezen worden naar de ziel. En het is niet Petrus die hier geneest. Nee, dat blijkt nadrukkelijk uit de woorden. In de naam van Jezus Christus, sta op en wandel. En later zal hij zeggen tegen die mensen die zo verbaasd en ontzet waren. Petrus dat ziende antwoordde: gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit? Of wat ziet gij zo sterk op ons? Alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen. Wel nee, de God van Abraham en van Isaac en van Jacob, en dan komt hij uiteindelijk terecht bij de Heere Jezus Christus, die u verloochend hebt, die u gekruisigd hebt, ja, die heeft dat nu gedaan, wat u hier ziet en wat u hier hoort. Nou, in de naam van Jezus Christus, sta op en wandel. Klinkt dat eigenlijk niet een beetje cynisch, gemeente? Om tegen een kreupele te zeggen, die al 40 jaar verlamd is, sta op en wandel. Dat zeg je toch niet? Weet je wat Calvijn zegt? Het lag voor de hand dat die kreupelen in ongeloof zou antwoorden: geef dan eerst maar eens benen om op te staan. Je kan toch van een mens niet het onmogelijke vragen? Hoe kan Petrus zo spreken? Gemeente, daar is natuurlijk maar één antwoord op. Petrus spreekt hier in het geloof. En voor het geloof bestaan er geen onmogelijkheden. Hij gevoelt dat de kracht er mag zijn om te genezen. Dus als Petrus hier zegt tegen die man, sta op en wandel, dan bedoelt hij daar niet mee te zeggen dat die kreupelen dat nou in eigen kracht maar eens even zal moeten doen. Nee, Petrus is er zich terdege van bewust als hij tegen die man zegt, sta op en wandel, dat die man het alleen maar zal kunnen doen in de kracht van de Heere. En als deze man dan straks met behulp van Petrus, wanneer hij hem de rechterhand toereikt, ook daadwerkelijk opstaat, dan zien wij dat deze man toch gelovig gehoorzaam geweest is aan het woord van God. En dat is een geweldige les die we vanmorgen allemaal mogen leren uit deze geschiedenis. Want zo gaat het nou ook toe, gemeente, in de genezing van de ziel, want dat vindt hier ook daadwerkelijk plaats. Dat blijkt uit het vervolg. Wanneer de dienaren van het woord u oproepen tot geloof en tot bekering, oh, dan zijn wij er natuurlijk ons van bewust dat u dat nooit in eigen kracht kunt. Ik realiseer me terdege, als vanmorgen gezegd wordt, geloof en bekeer u, dat jij geen been hebt om op te staan. Maar we mogen, net als Petrus en Johannes, dat woord prediken in betoning van geest en kracht. Want als het goed is, leeft toch in het hart van iedere rechtgeaarde dienaar van het goddelijke woord het geloof dat God door de prediking van dat woord wonderen zal doen naar zijn eigen belofte. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt. En daarom preken wij als dienaren van het woord op hoop. God zal ermee doen wat hij wil. En we geloven dat we met een wonderdoend God te doen hebben. En daarom in die rotsvaste overtuiging mogen wij voor u het woord bedienen. Ik heb het in het gebed al proberen te verwoorden, als God machtig is om op de Pinksterdag 3000 zondaren tot hem te bekeren, dan kan hij dat vandaag ook nog. En nog wel meer. 10.000. 100.000. 1.000.000. God is almachtig. En dan preken we niet in eigen kracht. Nee, dan mogen we het zeggen. in de naam van Jezus Christus. Kijk, en dat is het, gemeente, die naam, die staat er garant voor, dat die prediking niet ijdel zal zijn. Ze zullen komen. En in dat geloof heeft Petrus gepreekt op de Pinksterdag. Het zal zijn, zegt hij daar, dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. En dat woord geldt ook nu, vanmorgen, hier in Gods huis. Nou, sta op en wandel. En dan grijpt Petrus die man bij de rechterhand. Daar zie je Psalm 73. Schitterend vervuld. Wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Nou, die helpende hand van Petrus, gemeente, is de rechterhand van God die krachtige daden doet. En die door die kracht Gods volk in stand houdt. Zijn enkelen worden vast, lezen we. En hij staat op. Nee, er staat iets anders. Hij springt op. Hoe is het mogelijk? De jongens en meisjes hebben wel eens verlamde benen gezien. Je ziet wel eens kinderen, of ook, ja, meestal kinderen, met een kort broekje in een invalide wagentje zitten. En dan zie je van die hele magere beentjes. Je kunt gewoon zien dat ze lam zijn. Er zit geen enkele kracht in. Ze worden nooit gebruikt. Die man die heeft nooit één stap gezet. Jongens en meisjes, die man die heeft nooit lopen geleerd. En dat is al een heel proces. Die eerste stapjes die is in elk huisgezin een belevenis. Hé, hij loopt, kijk, en klap. Na drie pasjes ga je ondersteboven. En zo probeer je als ouders dat lopen maar steeds verder uit te breiden. Van stoel naar stoel en van tafel naar tafel. Maar dat heeft deze kreupelen nooit geleerd. Nog nooit één pasje gezet. En nu moeten we zien wat God doet. Als God gaat werken. Hij springt op. Hij heeft als het ware dynamiet in zijn benen gekregen. Gemeente. Wat hebben we toch met een wonderdoend God te doen. En zo wil de Heer ook vandaag nog werken. Je moet eens kijken wat er gebeurt. Die kreupelen, die mag hier horen naar Gods woord. Sta op en wandel. En de Heer reikt hem daar in de hand toe. En zie dat dan ook zo vanmorgen, gemeente. Die geestelijke kreupelen. Weer in de kerk zijn. Sta op en wandel. En dan reikt God u in dit woord de rechterhand toe. Opdat u op zou springen. Want je ziet hoe hier die lamme benen als het ware tot nieuw leven komen. Het worden plotseling sterke benen. En wat je dan ook ziet, dat die man niet alleen genezing ontvangt naar het lichaam, maar ook naar de ziel. En daarom zien wij in deze geschiedenis een magistraal voorbeeld van de geestelijke vernieuwing van een mensenkind. Het woord doet hier zijn kracht, omdat het met het geloof gemengd is geweest. En daar legt Petrus alle nadruk op in het 16e vers. Daar legt hij uit aan die verbaasde en ontzette scharen hoe het toch mogelijk is dat die man hier opgesprongen is. En door het geloof, staat er in het 16e vers, ziet u wel, en door het geloof in zijn naam, dat is de naam van Jezus, heeft zijn naam, dat is de naam van Jezus, deze gesterkt, die gij ziet en kent. En dan weer, en het geloof dat door hem, dat is door Jezus is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in u. Aller tegenwoordigheid. Hoort u wat u Petrus hier alle nadruk legt op het geloof. Het geloof dat gewerkt is door woord en geest. Hij moest dus afzien van zijn lamme benen. En hij moest opzien tot de Heer. Nou, eenvoudiger kan het toch niet. Alle geestelijke kreupelen en verlamden worden vanmorgen opgeroepen om nu eens van die verlamming af te zien. Zie op ons. En ik heb u uitgelegd wat dat betekent. Zie op de Heer. En dan nog nader, dat blijkt uit het vervolg. Zie op de Heer Jezus Christus. Nou, het geloof, als dat nou werkzaam mag zijn of worden, doet dat nu ook. Maar het ongeloof, en dat zit ook in de kerk vanmorgen, dat begint nu te redeneren. Zegt, ja, maar hoor eens even, dat gaat zomaar niet. Wat ga je nou klaarmaken? Kan het er niet pakken? Kan het er niet grijpen? Ja, gemeente, ik kan er ook niks aan doen. Handelingen 3 staat in de Bijbel zoals het er staat. En als u nou wil dat we daarin allerlei dogmatische vooroordelen in gaan leggen, zoals u het graag zou willen horen misschien, om uw eigen zienswijze te strelen, dan moet ik u teleurstellen. Gods woord, laat het ons zo zien. Ja, maar een mens kan toch niet grijpen? Ja en nee. Ja en nee. Kijk, deze man die kon ook niet lopen. Met andere woorden, die man die kon het ook niet zomaar grijpen. Maar zie eens hoe eenvoudig dat hier toe gaat. Zie op ons. En wat ik heb, dat geef ik u in de naam van de Heer Jezus Christus, sta op en wandel. En hij hem bij de rechterhand vattende, sprong op. Zo eenvoudig gaat het toe. Dus dan kun je het inderdaad grijpen. Dan kun je het inderdaad pakken. In het geloof. Gewerkt door de geest, want dat is wat hier gebeurt. Je ziet hierin ook een proces. Een man die tot niets in staat is, blijkt hier ineens te kunnen springen door de kracht van de Allerhoogste God. En als u zegt, het gaat me allemaal te vlug, o, dan zeg ik, wil u de Heere dan corrigeren? Dit moet als een beker koel helder water zijn voor een dorstige ziel. Onze oudvaders die hebben daar oog voor gehad. oudvaders worden ontzettend veel geprezen, maar niet goed gelezen, denk ik wel eens. Ik las nog niet zo lang geleden een preek van Durham, een man van naam, de gereformeerde gezindte. En toen ik dat zo las, toen dacht ik, als ik zo zou preken, dan zou het wel eens kunnen zijn dat ze zeiden, die dominee de Groot, die heeft remonstrantse trekjes in zijn preek. Zo appellerend, zo de zaken aan het hart gelegd. Ik zou maar zeggen, op het kantje af. Maar als je nou vader Braken leest op de wijze waarop mensen tot geloof en tot bekering komen, daarin zie je dat die man daar wel oog voor gehad heeft terdege. En toen heb ik deze geschiedenis maar eens naast een stukje van Brakel gelegd. En dan zegt hij, sommigen worden op een zeer evangelische wijze wedergeboren. De zaligheden en de volheid van de middelaar Jezus Christus overstelpen de ziel en de zoetigheden van de evangelische goederen vervullen de zielen zo, dat ze geen tijd hebben om aan hun zonde met verschrikking te denken, maar zij worden als verslonden door het evangelie en ze ontvangen Jezus. Dat gebeurt hier. Het onmogelijke blijft dus mogelijk te zijn in de weg van het geloof. Toen en nu. En zij die het leven der genade mogen kennen onder ons, wil ik vragen. Vertel nou eens aan je kinderen, vertel nou eens aan je familie, vertel nou eens aan de omgeving. Hoe de Heer gewerkt heeft in je hart en in je leven. En dan zal dat bij de een anders toegegaan zijn dan bij de ander. De geest laat zich in die zin ook niet de wet voorschrijven. Hij blaast waarheen hij wil. Maar vaak als je echte kinderen van de Heer mag horen spreken, dan ontdek je daarin de eenvoud waarop de Heer werkt. Dat zijn geen ingewikkelde verhalen. Het komt altijd maar weer neer op het eenvoudig acht geven op het woord dat de Heere gesproken heeft. Zodat dat woord in het geloof mag ontvangen worden en er de kracht uitgeput mag worden. Daar gaat het om. En ook al is uw weg dan anders als deze man van de schone poort, toch zult u daarin dingen herkennen vanmorgen. Zeg ja. Nou, we gaan het achtste vers nog even bezien. En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel wandelende en springende en lovende God. Je leest er zo gauw overheen over zo'n tekst. Maar als je nou realiseert dat we daar begonnen zijn met een man die daar al 40 jaar lam is, die dus totaal tot niets in staat is. En je leest dan zo'n tekst, een tekst boordevol beweging, opspringende, stond, wandelde, ging met ze naar de tempel en dan nog eens een keer wandelende, springende, en lovende God. Moeten we dan niet denken aan Psalm 68? En maak er dan voor mij maar van. Maar de lamme man, nu genezen, in uw verheugd, zal huppelen voor zielenvreugd, dat hij zijn wens heeft verkregen. Ja, en dan te denken dat hij om een aalmoes vroeg, dat was zijn wens. En nou dit te ontvangen. Hij looft God. Hij springt. En nou staat er in het Grieks hier bij wandelende en springende, het komt in het Nederlands ook wel tot uiting, een tegenwoordig deelwoord. Een participium presens. Nou, wandelende en springende en lovende. En dat betekent in het Grieks dat dat een voortdurende handeling is. Dus die man die heeft daar werkelijk continu gesprongen, gehuppeld. En hij heeft continu God groot gemaakt. Hoe volkomen is toch het werk van de Heer. Zoveel kracht uitgegaan van woord en geest dat hij hier kan springen, kan wandelen, kan loven. En wat doet die man nou? Hij gaat met Petrus en Johannes naar de tempel. Daar zie je nou waar worden. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Om daar met lof uw grote naam te danken. Ja. Hij gaat naar de tempel om de Heren te loven, te prijzen en te danken. Waar die man er nooit in geweest is in die tempel, want daar mocht niets in wat onrein was, daar mocht hij nu zijn. Wat zal dat een blijdschap voor die man geweest zijn? En wat zal die offerande van dankzegging geofferd hebben? O, waar die genade Gods gemeente in uw hart verheerlijkt is. Wat is dan dit huis toch een heerlijke plaats, nietwaar? Hier zou je altijd wel willen zijn. Dit zijn de schone poorten van Sion. Altijd te horen naar de stem van de Heer. En hoe meer je dan krijgt, hoe liever het je is. Nou, misschien kwam je vanmorgen alleen maar voor een aalmoes naar de kerkgemeente. Geen enkele verwachting. Maar ik hoop dat die geest van Pinksteren die geheiligde belangstelling heeft gewekt. Dat die geest van Pinkster u dat woord deed horen, zie op ons. Dat die geest van Pinksteren u de rechterhand aanreikte. En u het mocht horen uit zijn mond, sta op en wandel. En dat u mag opspringen. En dat u mag wandelen, lovende en prijzende God. En waar dat nou niet de vrucht is van de prediking van morgen. Gemeente, zet u volgende week weer aan de schone poort. Hier. Deze man heeft er lang op moeten wachten. Maar hij kreeg op Gods tijd. Ik hoop dat voor u vandaag de tijd was. Maar anders, biddend heenleef naar die volgende zondag. Om dan biddend te begeren. O God, wees mij arme, lamme, kreupelen en blinde zondaar genadig. Amen. Zingen wij nu van Psalm 119, vers 25. laat ons danken en bidden. Heere, we zeggen uw naam ootmoedig dank, dat uw naam zo rijk van eer tot onze vreugde nabij mocht zijn. Met welke aandrang en klem hebt u het ons doen horen? Zie op ons. O Heere, de kracht is er om te genezen. U weet of er kracht van dit woord uitgegaan is vanmorgen. Of er geweest zijn die mochten opstaan vanuit hun zonde graf. Die mochten opstaan vanuit die dodelijke verlamming waarin wij allen van nature verkeren. Dat we op mochten springen. Dat we gevat werden door de rechterhand des Allerhoogsten. Heer, dat we er dan ook van mogen getuigen. Zoals deze man dat mocht doen. Opspringende, wandelende en God lovende. En dat achter elkaar. Heere, vergeef al het zondige en het gebrekkige in spreken en luisteren. Breng uw gemeente ook vanavond weer de getrouwheid samen. Wil onze vriend en broeder dominee Stoutjesdijk alles schenken wat nodig is om dat woord te prediken. En dat ook de uitkomst van dat samen zijn mag strekken tot eer van uw naam. En tot zaligheid van zondaar. Zodat de Pinkstergeest rijkelijk zal mogen werken in het midden van onze, ja wat veel meer is, van uw gemeente. Tot eer van uw grote naam. Om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen wij ten slotte Psalm 68. Vers 2. Gemeente, gaat heen in vrede, dragende met u de zegen des Heeren. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijf met u allen. Amen.